Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, luisteraars, wees zeer hartelijk welkom op onze bedevaart met Maria. Bent u klaar voor een nieuwe halte op onze lange bedevaartstocht door tijd en ruimte? We waren ten volle gekomen in de eerste helft van de 15e eeuw. En we hebben reeds enkele plaatsen bezocht, en het valt op, vele in Italië. En inderdaad, we blijven ook in La Bella Italia, en dan nog in de volle Italiaanse Renaissance-tijd, ontstaan mede door het machtige en rijke geslacht de Medici. En vanuit Italië waaide de kunst, literatuur, architectuur en het humanisme over de rest van Europa. Zij waren tevens de grondleggers van het internationale bankwezen. We bevinden ons ook in de laatste eeuw van de late middeleeuwen. Kenmerkend is dus deze opkomst van het humanisme, zoals in Italië, en het terugopvissen van oude manuscripten, dat gepaard ging met de herbeleving van het Grieks. In Duitsland en de Lage Landen ontwikkelde zich in de 15e eeuw een Bijbels humanisme. En dit propageerde een persoonlijker geloofsbeleving dan tot dusverre gebruikelijk was. Het Bijbels humanisme bestudeerde vooral de bronnen van het christendom, waaronder de teksten van de kerkvaders, zoals Augustinus en Hieronymus. Zij gingen ertoe over om de Bijbel in zijn oorspronkelijke talen te bestuderen. Zo was er ook de moderne devotie met de bekende Augustijner monnik Thomas à Kempis, met zijn bekendste werk, de Navolging van Christus. Voor deze halte blijven we dus in de eerste helft van de 15e eeuw en wel in het jaar 1426 in de stad Vicenza. Vandaag een stad met een 115.000 inwoners op een 60 kilometer van de mooie stad Venetië. Het bestond al in de Romeinse tijd en lag op een belangrijke Romeinse weg, de Via Gallica. Vicenza was van ondergeschikt belang, omdat het nabije Padua van groter belang was. Het christendom verspreidde er zich tegen het einde van de derde eeuw. Alleszins was er een basiliek gewijd aan de heiligen Felice en Fortunato en een stadskerk uit het einde vierde, aanvang vijfde eeuw, de latere kathedraal. Een eerste bisschop wordt vermeld in 589, bisschop Oronzio, en de aanwezigheid ook van de paters Benedictijnen. Vanaf 1414 werden de sleutels van de stad overgedragen aan de Venetiaanse Republiek, met als hoofdplaats uiteraard Venetië. Vier eeuwen van vrede en welvaart volgden, waarin de kunsten sublieme niveaus bereikten en de economie bloeide. Maar eigenlijk bevinden we ons op een 3 kilometer ten westen van deze stad Vicenza, en namelijk op de Monte Berico. Het is een heuvel een 100 meter boven de zeespiegel. Er zou volgens historici op die heuvel een tempel gestaan hebben ter ere van de heidense goden Apollo en Diana. In de middeleeuwen verrezen er gebedshuizen en tevens tegen het einde van het eerste millennium een Benedictijnenklooster met een kerk, en een hospice genaamd San Giorgio. Ook bestaat er een document waarin vermeld staat dat in 983 bisschop Rodolfo er terugkeerde. De paters Benedictijnen slaagden erin het zeer moerassige gebied droog te leggen. Nadat de stad tot de Republiek Venetië behoorde in 1414, kwam op de hellingen een verdedigingsmuur die deel uitmaakte van de versterking rond de stad. Maar de heuvel zelf bleef steeds buiten de muur. En zo komen we in het jaar waar we moeten zijn, 1426, en dan heel exact 7 maart 1426. Tot 1428 heerste er een grote pestepidemie. Beste vrienden, we bevinden ons dus in of beter nabij de Italiaanse stad Vicenza op de heuvel genaamd Monte Berico. We zijn de 7 maart 1426 en er heerst een serieuze pestepidemie. Wat was er gebeurd? Vicenza Parisin, een vrouw van 70 jaar, bracht die middag eten naar haar man, Johannes van Montemezzo, die op het land aan het werk was. Plots zag zij op de heuvel van de Monte Berico, zoals vermeld staat, een koningin bekleed met klederen die nog meer schitterden dan de zon. Vicenza wankelde en viel op de grond. De dame richtte haar weer op en sprak tot haar. Wees niet bevreesd, Vicenza. Ik ben de maagd Maria, de moeder van Christus gestorven op het kruis voor de redding van de mensen. Ik vraag je in mijn naam aan het volk van Vicenza hier op deze plaats een kerk te bouwen ter mijner eer, als zij willen bevrijd worden van de pest en teruggenezen. Als bewijs voor wat ik wens, zal bij het uitdelven van de stenen er een overvloedige waterbron ontspringen. En Maria voegde eraan toe dat iedereen die de kerk kon bezoeken op haar feestdagen en de eerste zondagen van de maand zeer vele genaden zullen ontvangen. Maar bij aanvang nog de bevolking, nog de bisschop, nog de gemeenteraad geloofden haar verhaal. En het was pas 2 jaar later, op 1 augustus 1428, dat Maria haar weer verscheen, terwijl de stad in een nog veel grotere nood verkeerde met vele doden en waarbij Maria haar verzoek herhaalde. De oude vrouw Vicenza daalde weer af naar de stad en begon er de boodschap van Maria met luide stem te verkondigen. Ditmaal werd zij geloofd door de bisschop, het stadsbestuur, die bijeenkwam, zoals vermeld staat, in de grote zaal. Er werd besloten een kerk op de Monte Berico in zo kort mogelijke tijd te bouwen. Tevens had Maria aan de oude vrouw voorspeld dat er een grote gift zou worden geschonken voor de bouw, wat ook gebeurde. En zo vatten de bouwwerkzaamheden aan op 25 augustus 1428. En inderdaad, tijdens de bouwwerkzaamheden, zoals omschreven staat, stroomde er een wonderbaarlijke en ongelooflijke waterstroom dat het gebied overstroomde als een overvloedige rivier die luidruchtig de berg afstroomde. Aan deze bron gebeurden trouwens vele wonderen. Reeds tijdens de bouwwerken verdween de pest gedeeltelijk en toen de kerk klaar was op 3 maanden tijd, was de pestepidemie over. De bisschop erkende, na de normale onderzoekingen in een kerkelijk proces, in 1430 de authenticiteit van deze verschijningen. Dit document bestaat nog, opgesteld door jurist Giovanni da Porto. En we gaan luisteren naar een lied, Ave Maria di Monte Berico. We bevinden ons dus op de Monte Berico nabij de Noord-Italiaanse stad Vicenza, waar een hevige pest heerste en waar op 7 maart 1426 Maria verscheen aan de 70-jarige Vicenza Parisin met de opdracht op die plaats een kerk te bouwen met de belofte dat de pest zou ophouden. Maar niemand geloofde haar en pas 2 jaar later, op 1 augustus 1428, herhaalde Maria haar verzoek en werd de oude vrouw geloofd. Op 3 maand tijd werd dan de kerk gebouwd en verdween de epidemie. Tijdens de bouwwerken werd, zoals Maria had voorzegd, een bron ontdekt waarbij vele wonderen plaatsgrepen. Het beeld van Maria, gemaakt ten tijde van de verschijningen, is een Madonna van genade en barmhartigheid, die de gelovigen beschermt onder haar mantel. Wat gebeurde er nadien? Voor eerst een merkwaardig feit. Deze bron was uitgeput na een eeuw, maar werd in 1955 tijdens opgravingen voor een nieuw klooster teruggevonden. In 1429 bouwde de gemeenschap de Broeders van de Heilige Birgitta of de Birgitijnen uit Venetië naast de kerk een klooster voor de opvang en begeleiding van de pelgrims. 6 jaar later, in 1435, werd het heiligdom overgenomen door de Dienaren van Maria, of de Servietenorde genoemd, en tot vandaag de dag. In 1493 werd het klooster dan verder uitgebreid. Ook het kerkgebouw ondervond vele veranderingen, zoals een uitbreiding in 1475 en 1590. Maar daar is niets meer van te zien, want de kerk werd in 1687 volledig afgebroken om plaats te maken voor de huidige barokke kerk. En de aanleiding was een nieuwe pestepidemie in 1630 dat ook samenviel met de Mantuaanse successieoorlog in het noorden van Italië, waardoor de pest zich nog veel sneller ook via de legers verspreidde. En in juni 1630 stelde de gemeenteraad van Vicenza een smeekbede op met de vraag, en ik citeer, aan de maagd van Monteberico om haar met de levendigste en eerbiedigste genegenheid te smeken, met goddelijke barmhartigheid te willen bemiddelen om ons te behoeden voor de dreigende gevaren van pest en oorlog. En toen de pest voorbij was, besloten de burgemeester en de gemeenteraad in overleg met de paterservieten tot de bouw van deze huidige barokke kerk. Er bestaat ook een litanie tot de maagd van Monteberico met talrijke aanroepingen en klaagzangen vanuit het bittere lijden omwille van de trieste omstandigheden van de pestepidemie en de oorlog. Zoals, Heer, heb genade met ons, Christus, heb genade, Maria, moeder van barmhartigheid, bid voor ons. Heilige Maria, we komen naar u toe met gebeden, bid voor ons. Heilige Maria, wij komen met pijn naar u toe, help ons in de beproevingen. Maria, we smeken om uw hulp. We roepen u aan in lijden. Bid voor ons. En we gaan luisteren naar een Ave Maria gezongen door het Scola Polifonica del Santuario di Monteberico, om daarna even op bezoek te gaan in de nabije stad Vicenza, naar de kerk van Santa Corona.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Bij het opzoekingswerk voor deze uitzending vond ik een interessant weetje over de kerk Santa Corona in de stad Vicenza, gelegen aan de voet van deze Monte Berico-heuvel. Het heeft niet onmiddellijk iets te maken met het verschijningsgebeuren van Maria, maar als je dan toch in de buurt zou zijn, is het mooi meegenomen. De kerk van Santa Corona in Vicenza is genoemd naar de heilige doornenkroon die Jezus droeg tijdens zijn lijdensweg. De kerk bezit als reliquie één van de doornen van deze kroon. Hoe kwam het daar terecht? De heilige koning Lodewijk IX van Frankrijk, koning van 1226 tot 1270, was een grote verzamelaar van allerlei reliquieën. Boudewijn II van Namen of van Constantinopel was keizer van Byzantium en had de ganse doornenkroon in pand gegeven aan een Venetiaanse handelaar om in ruil aan geld te geraken voor het financieren van zijn leger ter verdediging van zijn Latijnse keizerrijk. Deze handelaar was dan op zijn beurt een tussenpersoon voor de verkoop van deze doornenkroon aan koning Lodewijk IX voor een zeer hoog bedrag. En koning Lodewijk liet vervolgens in Parijs La Sainte Chapelle bouwen om dit kostbare reliquie in onder te brengen. Maar de koning was ook zeer bevriend met de toenmalige bisschop van Vicenza, de zalige Bartolomeo da Briganze, aan wie hij één doren van de kroon schonk. En zo werd aangevat met de bouw van de kerk van Santa Corona in 1261. Later werd deze kerk in de late 15e eeuw ingrijpend verbouwd en vergroot en op 20 oktober 1504 officieel ingewijd. Het reliquie van de doren trok en trekt nog vandaag vele pelgrims aan. En in diezelfde kerk heb je mooie afbeeldingen in ingelegd marmer, zoals van de schenking van de doren aan bisschop Bartolomeo, maar ook over de verschijning van de maagd Maria aan Vicenza Pasini op de Monte Berico in 1426 en 1428. Een kerk zeker de moeite om ook te bezoeken. En we gaan luisteren naar Tuam coronam adoramus Domine. Heer, wij eren uw kroon. Beste vrienden, daar wij ons bevinden, nabij de stad Vicenza, Op de Monte Berico-heuvel is het slechts een 33 kilometer te stappen naar het zuidwesten, juist onder de stad Padua, naar de Monte Ortone, een deelgemeente van de gemeente Abano Terme. We blijven dus in de regio Veneto. Het is een gemeente gekend voor haar warmwaterbronnen en modderbaden, met een temperatuur tot 80 graden, gelegen uiteraard in een uitgestorven vulkanisch gebied. En dit was reeds gekend in de tijd van de Romeinen onder de benaming van Aponifons of Aqua Patavinae, wat blijkt uit een brief van een zekere Cassiodorus, Romeins staatsman, aan Theodoric, koning van de Ostrogoten in de 6e eeuw. Maar deze plaats wordt ook aangehaald in andere brieven van bekende Romeinen. De naam Aponis komt van de god van het thermale water, waarbij ap water betekent in de Indo-Europese taal. Het was een gekend heidens bedevaartplaats. Deze baden werden verwoest door de Longobarden in de 6e eeuw, maar herbouwd en vergroot toen de gemeente Abano autonoom werd in de 12e eeuw. En bij de bezienswaardigheden staat vermeld, naast de kathedraal of Duomo, de abdij van San Daniele en de Benedictijnse abdij van Praglia uit de 11e eeuw, het heiligdom van de Madonna della Salute of de Beata Vergine della Salute of de Madonna van Monte Ortone. Het staat aan de voet van de gelijknamige heuvel. En we bevinden ons in dezelfde periode als de verschijning van Maria op de Monte Berico nabij Vicenza. Welke gebeurtenis valt er te vertellen? We bevinden ons dus ook in het jaar 1428. Pietro Falcone was een soldaat die zijn toevlucht had gevonden in de bossen van de bergkammen om zich schuil te houden om alzo zijn wonden, die hij had opgelopen, te laten genezen. Knielend in gebed zag hij plots een visioen van de maagd Maria, die hem vroeg zich onder te dompelen in een nabijgelegen thermale bron om te genezen. Wat ook terstond gebeurde. Tevens ontdekte hij in de grond een schilderij van de maagd Maria met het kindje Jezus. Deze wonderlijke gebeurtenis viel ook weer samen met het einde van de grote pestepidemie. Vervolgens werd op de plaats van de verschijning een kerk gebouwd, aangevat in 1428 en ingewijd op 28 augustus 1435 op de feestdag van de heilige Augustinus door bisschop Pietro Donato van Padua. Waarom op het feest van de heilige Augustinus? En de reden is omdat snel na de verschijningen de orde van de kluizenaars van de heilige Augustinus, een nieuwe Venetiaanse stichting, ook in Padua aanwezig, er zich kwam vestigen. En dit gebeurde vooral onder de stimulans van de zalige pater Simone da Camerino. Later groeide het uit tot een stichting van een nieuwe Augustijnse congregatie, de Congregatie van de Heilige Maagd van Monte Ortone, die in 1434 werd goedgekeurd door paus Eugenius de Vierde. En het klooster van Monte Ortone werd het spirituele centrum van deze nieuwe congregatie. De zalige Simone da Camerino ligt trouwens begraven in de Bedevaartskerk aldaar. Naast het heiligdom heb je een grot waar de soldaat werd genezen met de beroemde helende bron. Beste vrienden, tot zover dit korte bezoekje aan het heiligdom van de Madonna of Beata Vergine della Salute of de Madonna van Monte Ortone. Dus mooi te combineren met een bezoekje aan Padua, Vicenza met de Monte Berico. En we gaan nog luisteren naar een processie aldaar, gevolgd door gezangen, onder andere een jongerenkoor in deze bedevaartkerk van de Monte Ortone, en sluiten dan dit bezoek af met een Maria-hymne.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
En beste vrienden, ik stel voor in Italië te blijven. Het valt op hoe in deze periode vele meldingen zijn van verschijningen van Maria. Want we blijven ook in het jaar 1428 en zelfs in dezelfde maand, de maand mei. Deze keer moeten we meer zuidwaarts, over Bologna, tot ter hoogte van Firenze, een 50 kilometer ten oosten van Firenze. Daar ligt de gemeente Pratovecchio Stia. Het is een fusie van de gemeenten Stia en Pratovecchio in 2014. En zo staat vermeld het heiligdom van de Madonna delle Grazie, van de genade. En om iets meer te weten, vond ik de website van de parochie Santa Maria Assunta. Er bestaan trouwens drie manuscripten die deze gebeurtenis weergeven. Het was precies op 20 mei van het jaar 1428 dat Mona Giovanna, een eenvoudige vrouw, tijdens het ogenblik van een opklaring van het weer haar boerderij verliet om op het land het onkruid te gaan wieden onder de tarwe. En toch, plotseling werd zij verrast door een hevige storm en niet in staat om naar huis te keren, vond zij beschutting in een grot op een witte rots, bedekt met boomstammen aan de oever van de rivier. Toen zij deze schuilplaats bereikte, begon ze te bidden. En plotseling werd zij omhuld door een buitengewoon schitterend licht en verscheen haar een hemelse gestalte op deze witte rots. Een buitengewoon majesteitelijke en mooie vrouw. Tijdens de verschijning verdwenen de donkere wolken en hield het op met regenen. Giovanna begreep terstond dat de vrouw de moeder van God was. En Maria sprak haar zeer moederlijk aan en vroeg haar aan de pastoor van Stia en aan de bewoners aan te kondigen dat Jezus op deze plaats een heiligdom wil dat aan Maria is gewijd om te worden bevrijd van allerlei rampen en dat ondertussen allen in processie zouden komen naar deze grot. De oude vrouw aarzelde wat om er gehoor aan te geven uit vrees dat zij voor gek zou worden uitgemaakt en vooral omdat ze geen enkel bewijs kon voorleggen. Maar Maria drong aan en zei: schiet op, het teken dat je als bevestiging vraagt is er al. En Maria vatte aan met het aanleren van een gebed aan Giovanna. O hoge en glorierijke God, verlicht de duisternis van mijn hart, geef mij een oprecht geloof, een standvastig, volmaakte naastenliefde, wijsheid en kennis van u, dat ik uw ware en heilige gebod mag uitvoeren. Na dit gezegd te hebben, verdween Maria, waarna een ander bewijs opdook. Op hetzelfde ogenblik weidde een zekere Pietro Campodonico, niet veraf, een kudde schapen. En ook hij zag plots dit intens verblindend licht boven de plaats van de verschijning. En met deze getuige erbij werd Giovanna gerust, dankbaar en verbaasd en bereid het verzoek van de maagd Maria in te willigen. In haar terugkeer naar huis bezocht ze eerst haar schoonzuster, maar zij geloofde het niet en dacht dat Giovanna aan waanvoorstellingen leed. Teleurgesteld door de reactie van haar schoonzuster, keerde Giovanni naar huis terug. Maar, terwijl zij zich gereed maakte om de oven te verwarmen, kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif het huis binnen. Terstond bekwam ze een nog groter vertrouwen en versterkt geloof. Nu was zij volledig overtuigd en besloot de pastoor van Stia in te lichten. De volgende dag, samen met Pietro Campodonico, vertelde Giovanna aan pastoor Messer Luca wat ze had gezien en de boodschap van Maria. De pastoor geloofde haar, zonder aarzelen, omdat hij de goedheid en de eenvoud van deze vrouw kende. Terstond met andere parochianen bezocht hij de grot, waar de verschijning plaatsvond. In korte tijd verspreidde het nieuws zich onder de bevolking, die in optocht naar de grot pelgrimeerden, liederen en lofgezangen zingend. En zeer snel verspreidde het nieuws zich tot de steden Arezzo, Firenze en Siena. Met de toestemming van de plaatselijke autoriteiten en pastoor Luca, als ook met de financiële steun van graaf Neri di Porziano en de gelovigen, werd aangevat met de bouw van een kerk. Deze kerk werd voltooid en ingewijd op 8 september 1432, 4 jaar na de verschijningen. In september 1474 verwoestte een plotselinge brand het ganse gebouw met alle inboedel, meubilair en beelden. In 1490 herrees een nieuwe kerk, zoals wij het nu vandaag zien. Van bij aanvang bekwam de kerk en het heiligdom de naam Santa Maria delle Grazie, van alle genaden. Elke 20 mei, de dag van de verschijning, komen vele gelovigen uit de nabijgelegen dorpen in processie om het feest van de verschijning te vieren. Het hoofdaltaar bevindt zich trouwens boven de rots waar de maagd Maria verscheen. Tot daar dit korte bezoek. 3 bedevaartsoorden in Italië in dezelfde periode. En we gaan luisteren naar een gebed tot Maria van alle genade. En daarna een mooi Marialied gezongen door het oratorium Don Bosco uit het Siciliaanse Alcamo.
O Madonna santa e piena di grazia, io ho tutta la speranza che mi farai la grazia. Da te l'aspetto, che sei la mamma di tutte le grazie. Me lo dice il cuore che tu mi esaudirai, altrimenti che succederà di me afflitta e sconsolata? Se tu non mi ascolterai, senti che farò io, o mamma di grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vince ogni tenebra, tu nelle angoscie.
Beste vrienden luisteraars, wat dachten jullie ervan toch even Italië te verlaten en ons te begeven naar Spanje? We zijn 2 jaar later, in het jaar 1430 en wel op 10 juni. En de naam van de plaats waar Maria verscheen noemt Jaén. Jaén is een gemeente in de Spaanse provincie met dezelfde naam, in de regio Andalusië. En deze stad heeft een plechtige titel. Zeer nobele en zeer loyale stad Jaén, hoedster en verdedigster van de koninkrijken van Castilië, of hoofdstad van het Heilige Koninkrijk. Het was een van de 4 koninkrijken van Andalusië. Maar we gaan daar nu niet dieper op in. De stad Jaén ligt ongeveer tussen Córdoba en Granada. En we herinneren ons hoe gedurende 5 eeuwen de Arabieren het land bezetten, maar waardoor deze stad zelfs belangrijker werd dan de eeuwen ervoor. Zo werden de gronden uitstekend geïrrigeerd door het water uit de rivieren en de bronnen, wat bijdroeg tot een grote hoeveelheid aan gewassen en granen, evenals een beroemde industrie van wandtapijten en houten huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die werden geëxporteerd tot in de Arabische landen. Na herhaaldelijke pogingen door christelijke ridders werd de stad dan toch uiteindelijk heroverd en bevrijd in 1246. Granada bijvoorbeeld werd pas bevrijd in 1492, waarbij de stad Jaén van groot strategisch belang was. Het is ook de stad waar koningin Isabella Christoffel Columbus ontmoette in het bisschoppelijke paleis. Beste vrienden, om even in de sfeer te komen, gaan we luisteren naar de hymne van de stad Jaén, een echt liefdeslied aan de mooie lichtstad, de stralende bloem in de zon van Andalusië.
Bella ciudad de luz, que tienes tú.
De kronieken bevatten een groot aantal ooggetuigenverslagen van deze gebeurtenis, zoals de personen die het verhoor voorzaten. De bisschop van de stad, Don Gonzalo de Zúñiga, de kapitein, Don Gonzalo de Astúñiga en de vicaris-generaal Juan Rodríguez. En zo kan je vernemen hoe op de genoemde zaterdag 10 juni 1430 om middernacht een grote processie van mensen was te zien, zeer helder verlicht. Eerst kwamen 7 mannen gekleed in een lange witte albe die elk een kruis droegen. Zij werden vergezeld door een 30-tal andere mensen, eveneens in het wit gekleed, in 2 rijen die deze kruisen vergezelden. In het laatste deel van deze processie bevond zich een dame, die groter was dan de anderen, in een lang wit kleed met een sleep van ongeveer 4 meter. Uit haar gezicht kwam een grote glans die helderder scheen dan de zon, want daarmee kon men alles rondom zien, zoals de pannen van de daken. Het was alsof de zon midden op de dag heel fel scheen. De glans was zo groot dat men zijn ogen van haar afhield. De vrouw droeg op haar rechterarm een klein kind, ook in het wit gekleed. Achter de dame stapten wel 300 mensen, ook allen in het wit gekleed, de vrouwen vooraan en de mannen achteraan. Deze processie was vertrokken uit de grote kerk, de kathedraal, en begaf zich in de richting van de kapel van Sint-Ildefonso. En ook de namen van de getuigen worden vermeld in de kronieken, zoals Pedro, de zoon van Juan Sanchez, Juan, zoon van Zenda Gomez, Juana Hernandez, echtgenote van Aparicio Martinez, en vele andere getuigen, wier uitspraken en verklaringen zich in het archief van deze kerk en kapel bevinden. Vanaf dat moment werd naast de kerk van Sant Ildefonso een kapel gebouwd, speciaal voor de verering van Maria. En zo wordt Maria er vereerd als de Virgen de la Capilla, of van de kapel. In 1950 riep Paus Pius XII de maagd van de kapel uit tot patrones van de stad Cayenne. Toch heel bijzonder is te vermelden dat het stadsbestuur op 29 september 1967 Maria uitriep tot de echte burgemeester van de stad, waarbij haar de sleutels symbolisch werden overhandigd. En elk jaar in juni is er de grote viering. En zo legde bijvoorbeeld in 2020 de toenmalige burgemeester Giulio Milan een bloemenkrans, gedragen door het stadspersoneel, neer voor het beeld van Maria en het broederschap een bloemenkrans in naam van de bevolking. Bijvoorbeeld in 2015 verklaarde de toenmalige burgemeester: "Voor mij als burgemeester van Cayenne is het een bron van troost en voldoening. Dit geschenk is een vreugde voor de duizenden katholieken die haar vereren." En vandaag kan je dus de basiliek van Ons Lieve Vrouw van de Kapel bezoeken en de parochiekerk van San Ildefonso. Deze laatste trouwens bestaat al van in de 13e eeuw, dus nog gebouwd tijdens de moslimbezetting, maar buiten de stad. Na een korte melodie plaats ik nog een woordje over die heilige San Ildefonso, want jullie krijgen er nog een extra verhaal bij over een verschijning van Maria. Zoals beloofd nog een woordje over de heilige Ildefonso, aan wie de kerk, naast het heiligdom van Maria van de Kapel, is toegewijd. De heilige Ildefonso of Juan van Toledo was aartsbisschop van Toledo in de 7e eeuw en is ook kerkvader. Hij was van Germaanse afkomst, geboortig uit een Visigotische koninklijke familie. En zo komen we bij een niet voorziene vermelding van een verschijning van Maria in de kathedraal van Toledo aan deze bisschop in de nacht van 18 december 665. In die nacht gingen bisschop Ildefonso samen met zijn geestelijke naar de kerk om hymnen te zingen ter ere van de maagd Maria. En plots was er zo een verblindend licht, dat buiten de bisschop en twee diakens iedereen de kerk uitvluchten. Voor hen zat de maagd Maria, in de stoel van de bisschop, omringd door een groep maagden die hemelse liederen zongen. Maria gaf teken dat bisschop Ildefonso dichterbij moest komen en zij sprak tot hem. Jij bent mijn trouwe almoezenier. Ontvang deze kazuifel die mijn zoon in de hemel heeft laten maken. Maria vroeg hem het enkel te dragen op haar feestdagen. Tevens hield ze een boek vast die de bisschop had geschreven over haar eeuwige maagdelijkheid. In de kathedraal van Toledo kun je trouwens nog steeds de steen zien waarop de maagd Maria stond toen ze aan San Ildefonso verscheen. De kazuifel wordt vandaag bewaard in de kathedraal van de noordelijke Spaanse stad Oviedo, gekend voor zijn zeer grote verzameling van allerlei reliquieën in de genaamde Heilige Kamer. Beste vriendenluisteraars, het is hoog tijd om deze goed gevulde bedevaartstocht af te sluiten. En ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren. En we gaan nog luisteren naar de sfeer van een processie door de straten van de stad Gaien naar het heiligdom en sluiten dan af met een mooi Marialied. En we spreken af in een volgende halte op bedevaart met Maria.